Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 18 alweer vandaag. En we willen jullie luisteraars natuurlijk enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast.
Ja, en ook een heel warm welkom voor alle nieuwe luisteraars natuurlijk.
Ja, en misschien is het wel leuk om te vertellen dat we bijna op de 10.000 downloads zitten.
Ja, en wat we nog leuker zouden vinden is als jullie onze podcast waarderen door een duimpje omhoog te geven en ons te volgen op jouw favoriete podcast-app.
Ja, en vandaag gaan we het hebben over een bizar en eigenlijk ook wel een beetje een triest bizar verhaal.
Nou, ik vond het best wel een heel pittig verhaal, eigenlijk niet? Jij niet? Het verhaal bleef mij echt nog heel lang hangen.
Ja, je ging er best wel lang over nadenken en dat het gewoon zo heftig is dat dit gewoon kan, zeg maar.
Ja.
Eigenlijk kan het niet meer dat het gewoon is gebeurd.
Nou, en ik vond ook steeds de verschillende documentaires. Dan had je er één gezien en dacht je ook, ik weet hoe het zit. En dan zag je de volgende en dan ontdekte je
weer informatie.
Ja, ik vond het wel heel heftig.
Maar elke keer kwam er weer informatie bij.
Ja, en dat zal misschien nog wel een beetje zo blijven gaan, hè?
Ja, dat denk ik wel.
Maar we kunnen niet heel veel verklappen nog.
Nee.
Dus, ja.
Nou, het verhaal begint in 1980 in de Catskill Mountains. Nou, Catskill Mountains is een prachtig gebied op zo'n 200 kilometer afstand van New York.
Heb jij die foto's gezien?
Ja, het is heel mooi.
Prachtig, hè?
Ja, het is echt heel mooi.
Ik zie wel heel veel herfstfoto's volgens mij. Dan zie je al die kleuren,
ja,
rood, gele bomen, rotsen.
Het mooiste, het groen is ook maar zo. Ja,
ja,
groen.
Ik had er nog nooit van gehoord. Maar misschien is het heel bekend. Denk het wel.
Ik weet het niet. Ligt natuurlijk wel... Ja.
Het is wel een mooie naam ook,
ja,
weet je?
Catskill Mountains.
Ja, ik vind het wel mooi. Nou ja. Robert Sheffron, hierna noemen we hem Bobby, omdat iedereen hem zo noemt, die woonde in Long Island destijds in New York. En hij ging na de zomervakantie studeren aan de Sullivan County High School in Catskill Mountains. En het was zo'n 290 kilometer van Long Island vandaan.
Ja, de Sullivan High School moet je niet zien als bijvoorbeeld een Yale. Het was echt een kleine school met allemaal kinderen uit de middenklasse. Hij rijdt in zijn oude Volvo die 190 kilometer naar de high school, maar hij kent natuurlijk niemand. Dus hij loopt wat onwennig het schoolterrein op zoek naar zijn studentenkamer.
Ja, en meteen roept iemand eigenlijk tegen hem van, hey, hoe gaat het? En iemand anders die vraagt, hoe was je zomervakantie? Heb je nog wat leuks gedaan? Nou, weer andere mensen die geven hem schouderklopjes. De meisjes geven hem een kus ter begroeting. Het was echt heel vreemd, hè?
Ja, en hij dacht echt zo van, wat is dit nou weer voor een enthousiaste manier van begroeten, want niemand wordt zo begroet op zijn eerste dag op school.
Nee, iedereen kijkt je gewoon aan, zo wie ben jij toch,
ja,
normaal gesproken.
Ja.
Zeker als nieuweling, dat is echt heel raar. Nou, en dan hoort hij ook iemand zeggen, hey Eddie, wat leuk dat je terug bent. Dat die Bobby zegt, ja, ik ben Eddie niet. Waarop de jongen dan weer zegt van, haha, grappig Eddie. En het gaat eigenlijk nog even zo'n tijdje door. En Bobby snapt er echt helemaal niks van. Maar hij loopt ondertussen wel, gaat hij zoeken naar zijn studentenkamer, hè?
Ja, echt raar. Ik zou echt denken van, ben ik in een soort van grap terechtgekomen,
ja,
of zo?
Ook.
In zo'n tv-show?
Ja, zo van, laten we alle nieuwe leerlingen gewoon kijken hoe ze erop reageren, of zo, met camera's.
Zo raar.
Ja, bananensplit-achtig, ja.
Nou, Bobby komt aan in zijn kamer, gaat zijn spullen uitpakken en niet veel later klopt er iemand op de deur en zegt, hey, Eddie. De jongen loopt meteen naar zijn kamer in, maar ook nu zegt Bobby weer dat hij Eddie niet is.
Nou, en die jongen die de kamer inloopt, de kamer in komt lopen, dat is Michael. En hij heeft tot vorig jaar samen met die Eddie gestudeerd. Maar hij wist ook dat Eddie na de zomer niet terug zou komen op school. Dus hij kijkt nog een keer goed naar die Bobby dus. En hij vraagt dan ineens, ben jij geadopteerd? Ja, zegt Bobby, ik ben geadopteerd. En dan vraagt Michael, ben je jarig op 12 juli? Ja, zegt Bobby, dat klopt. Waarop Michael weer zegt, je gelooft het nooit, maar jij hebt gewoon een tweelingbroer. En hij heet Eddie.
Ja, en Bobby weet natuurlijk niet wat hij moet zeggen. Zo verbaasd is hij. Maar Michael zegt, kom, we gaan Eddie bellen. Dus Michael en Bobby rennen naar de dichtstbijzijnde telefooncel. Het was natuurlijk wel 1980. Er waren nog geen mobieltjes, geen internet, dus ook geen social media. Echt een hele andere tijd.
Ja, echt een hele andere tijd, hè. Toen moest je inderdaad nog een telefooncel opzoeken om even te gaan bellen. Maar goed, die Michael die belt dan naar zijn vriend Eddie. Nou, Eddie neemt op. En Michael die schreeuwt eigenlijk meteen, Eddie, je gaat het niet geloven, maar je hebt een tweelingbroer. En hij geeft dan eigenlijk snel de horen aan Bobby, hè. Dus Bobby zegt dan zoiets van, hi Eddie, ik ben Bobby. En er zijn allemaal mensen die me aanspreken met Eddie. Waarop die Eddie dan zegt, ja, ik word ook allemaal gebeld door vrienden die ook zoiets zeggen tegen mij. Van, er is een dubbelganger of er is een iemand die op jou lijkt. En Bobby vraagt dan aan Eddie of hij geadopteerd is. Waarop Eddie zegt dat dat zo is. Nou, wanneer ben je dan geboren, vraagt Bobby aan Eddie. En dan zegt Eddie, ja, 12 juli 1961. Nou, dat is dezelfde dag als Bobby geboren is.
Ja, en dan zegt Bobby weer, weet je de naam van het adoptiebureau? Eddie geeft aan dat hij het even gaat navragen en komt even later terug met de naam Louise Wise Services. Dat is hetzelfde adoptiebureau dat de adoptie van Bobby geregeld heeft. Dus ze spreken af dat ze meteen naar het huis van Eddie gaan.
Nou, het was inmiddels wel later op de avond, hè. Volgens mij was dat telefoontje rond 9 uur 's avonds. Het zou zo'n 2 uur rijden zijn naar het huis van Eddie. Dus die twee die gaan echt op volle snelheid over die snelweg. Helemaal vol adrenaline natuurlijk. En dan worden ze onderweg nog staande gehouden door een agent. Dus zij zeggen nog van ja, we gaan onderweg naar zijn tweelingbroer die hij nog niet kent. En die agent die denkt echt, ja, het zal wel. Hier heb je boete en door. Maar ik denk wel dat zo'n rit echt heel raar is, denk je niet? Ik bedoel, wie ga je zien? Je weet dat iedereen jou voor Eddie aanziet. Dus je weet dat hij heel erg op je lijkt. En ineens heb je dus een tweelingbroer. Ja, hoe zit je in zo'n auto?
Zo raar. Het is ook gewoon een gek idee hoe die Eddie daar gewoon heeft zitten wachten tot Alex zijn tweelingbroer daar gewoon ineens voor de deur staat.
Ja, die Eddie ook. Want die anders had het, kon natuurlijk nog een beetje delen. Zaten samen in die auto. Die waren bezig. Maar hij zat daar gewoon te wachten.
Gewoon wachten tot iemand had die zoveel op hem lijkt.
Ja, en nu kun je dat er niet meer voorstellen. Want dan stuur je gewoon meteen een foto. Je appt het.
Ja.
Maar toen was dat dan niet.
Nee.
Dus je kon niet beeldbellen. Je kon geen appje sturen met de foto. Dus je moest gewoon echt wachten. En tot die informatie kwam.
Zo raar.
Ja, geduld hebben eigenlijk. Ja. Maar zoiets geduld hebben lijkt me echt heel heftig.
Lijkt me echt niet te doen. Uiteindelijk komen ze dan bij het huis van Eddie aan. Het is al donker, bijna middernacht. Voordat ze aan kunnen bellen gaat de deur al open. En die vriend van Eddie beschrijft dat later ook echt, als dat ze echt als twee druppels water op elkaar lijken. Ze bewegen hetzelfde, ze staren elkaar aan. Het lijkt eigenlijk alsof ze gewoon voor de spiegel staan.
Ja, het is ook heel gek toch? Ik bedoel, die twee die ontmoeten elkaar voor het eerst, lijken sprekend op elkaar. Ze bewegen hetzelfde, ze praten hetzelfde. En ze wisten natuurlijk niet van elkaars bestaan, maar ze zijn al wel 19
zo
jaar.
Zo raar, dat je gewoon 19 jaar hebt geleefd zonder dat je weet dat je een tweeling hebt.
Ja, hoe zou je reageren? Dat weet je niet toch?
Nee, ik weet niet hoe ik zou reageren. Ik zou denk gewoon, ik weet echt niet hoe ik zou reageren.
Nee,
helemaal
ik ook
verbaasd
niet.
Zou ik wel zijn, denk ik.
Nou, ondertussen krijgt ene Howard, een journalist bij Newsday, ineens een telefoontje van iemand. En waarschijnlijk is dat iemand van die Sullivan High geweest. En die zegt, ik heb echt een geweldig verhaal. En hij vertelt dus over die twee jongens. En tenminste, hij vertelt over wat daar gebeurd is op die school. Maar Howard gelooft het verhaal niet. Hij denkt, dit is zo ongeloofwaardig. Dus hij had eigenlijk zoiets van, ik wil het met eigen ogen zien voordat ik er een verhaal over schrijf. Dus ze laten een journalist van Newsday naar Sullivan High School vliegen. En die journalist die belt Howard eigenlijk meteen op. En die zegt, ja Howard, het is waar.
Ja, en Howard vindt het verhaal echt geweldig en schrijft er direct een artikel over voor in de krant. Dus mensen lezen het artikel over deze twee jongens die elkaar weer gevonden hebben vervolgens. En het gekke is dat er nog een jongen rondloopt die sprekend lijkt op deze tweeling.
Ja, en die jongen heet dus David en is ook 19 jaar oud natuurlijk. En een vriend van David, Alan, die leest dat artikel ook. En de volgende dag als hij op school komt, dan zoekt hij meteen zijn vriend David op en laat het krantartikel dan ook zien. Hè? En hij zegt tegen David, komen zij je bekend voor? Maar David denkt dat het een grap is, dus hij zegt zoiets als van, ja, tuurlijk. Maar dan kijkt hij goed naar het artikel en hij leest en hij is zo verbaasd. Ja, dit kan geen toeval zijn. Dus hij skipt school, gaat meteen naar huis. En wanneer hij thuis komt, ziet hij zijn moeder aan de tafel zitten, hè? Ook met een krant.
Ja, hij laat het krantenartikel aan zijn moeder zien en vraagt, heb je dit al gezien? Maar zijn moeder houdt haar kant omhoog en zegt, ruilen? In het krantenartikel uit de krant die zijn moeder aan het lezen was, staat dan dat de jongens geboren zijn op 12 juli 1961 in Long Island in het Jewish Hospital. Het adoptiebureau is Louise Wise Services.
Ja, apart hè. Dus die moeder zit gewoon thuis met die krant. Zij is ook een krant aan het lezen. Haar zoon komt ook weer naar, ja, want dat is ook weer zo hè. Er waren geen mobieltjes en zo, dus je kon elkaar niet even snel bellen. En dan blijkt ze gewoon allebei hetzelfde artikel. Dus heel raar moment lijkt me dat.
Ja.
Nou, ze besluiten natuurlijk contact op te nemen met de tweelingbroers Eddie en Bobby. En David die belt naar het huis van Eddie, maar die moeder van Eddie neemt op. Dus hij zegt, is Eddie thuis? Maar Eddie is niet thuis, dus die moeder die vraagt van, ja, wie ben je? Nou, dan vertelt David het verhaal, hè, wat hij in de krant heeft gelezen. Hij vertelt over zichzelf. En hij zegt van, ja, volgens mij ben ik ook een broer van Eddie en Bobby.
Die moeder denkt dan echt zo van, oh jee, er blijven broers bijkomen, hè?
Ja, waar eindigt dat? Hè? Dat is een slechte film. Dat je
op 10 broers zit.
Ja, weer. Ik denk, elke keer er komt er nog één, toch?
Ja. Maar dan ontmoeten de jongens elkaar en het loopt echt heel soepel, hè? Alsof ze elkaar al kennen. Ze beginnen meteen met een soort van stoeien, gek doen, grappen maken, echt jongens onder elkaar.
Ja, en dat hoor je natuurlijk wel vaker, hè? Dat eeneigen tweelingen een speciale band met elkaar hebben. Althans, dat is eigenlijk altijd zo. Maar voor 19-jarige jongens die elkaar nog nooit gezien hadden, was het best wel opvallend,
ja,
toch? Normaal zou je denken van, ja, een beetje verlegen of een beetje onwennig. Of ja, ga je misschien even met elkaar op een bank zitten of zo. Maar zij doken echt meteen, ja, echt rollend, stoeiend op een leuke manier dan, hè, over de grond. Ja. En het was meteen echt gewoon alsof ze elkaar al jaren kenden.
Ja, en ook dit nieuws, dat het nu om een drieling gaat, komt de volgende dag natuurlijk al in de krant. En daarna ontstaat er eigenlijk meteen een heel mediacircus. Die jongens worden geïnterviewd door voor de krant, staan in tijdschriften, komen in talkshows, etc. En ze lijken ook echt sprekend op elkaar. Hè. Ze zijn steeds ook precies hetzelfde gekleed, hebben hetzelfde kapsel.
Ja, maar dat, ja, die kleding natuurlijk niet, maar die kapsel hadden ze al. Hè? Want ze, ja. Eigenlijk, ja, als je ze omschrijft, zijn echt grote jongens. Donkerbruin haar, een krullend kapsel, best wel kort. Of ja, niet echt heel kort, maar wel geen lang haar. Ze zijn ook vrij fors gebouwd. En dan ontdekken ze ook eigenlijk dat ze een heleboel dingen hetzelfde hebben. Hè? Zo hebben ze dezelfde lievelingskleur. Ze roken hetzelfde merk sigaretten. Ze hebben alle drie geworsteld. En ik heb ook dan fragmenten gezien van die talkshows. En dan zie je de drie broers naast elkaar zitten. En dan kunnen mensen uit het publiek vragen stellen. En dan antwoorden ze ook echt allemaal precies tegelijk.
Zo raar.
Ja, of ze nu allemaal... Ja, soms denk je ook wel dat het een beetje gespeeld. Ja. Toch? Had je
ja,
dat niet?
Ja, ik denk dat wel, maar... Je kan natuurlijk eigenlijk niet weten welke vragen er van tevoren
Maar vond jij het dan niet raar dat toen zij elkaar ontmoeten, dat zij dan gewoon hetzelfde kapsel ook hebben?
Ja, misschien gewoon toch vanwege die genen of zo, dat ze gewoon dezelfde, beetje dezelfde smaak hebben.
Ja, ja en met die krullen heb je misschien nog niet heel veel opties.
Nee.
Zo, niet dat je zegt, doet even lang of in een... Meestal,
nee, dat kan misschien
ja, jij hebt natuurlijk wel opties, maar ja, die was misschien wel het meest voor de hand liggende
kapsel. Ja, dat denk ik ook.
Ja.
En mensen waren natuurlijk ook eigenlijk gewoon heel erg op zoek naar al die gelijkenissen.
Ja, dat vonden ze natuurlijk leuk om te horen. Hè?
Ja.
Ja. Maar goed, wat ook wel raar was, ze hebben alle drie een zus van 21 op dat moment. Dus zij zijn 19. En ze hebben alle drie een zus van 21, die ook geadopteerd is. Hè?
Maar er waren ook verschillen. En dan met name hoe de jongens opgegroeid waren. Want ze waren in heel verschillende gezinnen opgegroeid. Als eerste had je Bobby. De adoptievader van Bobby was een dokter. Zijn moeder was advocaat. Beide ouders waren dus goed opgeleid en woonden in een hele rijke buurt. Dan had je Eddie. Zijn adoptievader was leraar en zij waren echt een middenklasse gezin. Ze woonden in een gemiddelde prima buurt, gewoon heel doorsnee. Nou, David groeide op in een arbeidersgezin. Zijn adoptieouders waren immigranten. Engels was hun tweede taal. Ze hadden een klein winkeltje met huishoudelijke artikelen.
Ja, een soort blokker, hè?
Ja.
Maar dan wat kleiner, toch?
Ja.
Zo'n kleinschalige blokker.
Familiewinkeltje.
Ja, het gezin van David. David kwam echt uit een heel hartelijk gezin, hè? Met name zijn vader was heel lief en echt zo'n familieman. En zijn bijnaam was Babbela, hè? Dat is eigenlijk Jiddisch voor knuffelen en dergelijke betekent dat. En nadat de jongens herenigd waren, hingen ze ook vaak rond bij Babbela, de vader van David. En Babbela die beschouwde eigenlijk alle drie de jongens ook echt als zijn zonen. Die had meteen zoiets van, nou, dan heb ik gewoon ineens drie zonen. Helemaal prima. En eigenlijk vond iedereen het gewoon een heel mooi verhaal, toch? Iedereen had zoiets van, nou, die jongens zijn herenigd. Kunnen het heel goed met elkaar vinden. En niemand dacht er eigenlijk over na. Die jongens eigenlijk ook niet, toch?
Nee.
Maar de ouders van die jongens, die hadden natuurlijk wel zoiets van... Ja, wat is hier nou aan de hand? Waarom wisten wij niet dat dit een drieling was?
Heftig en, toch? Dat je gewoon een kind adopteert en niet weet dat hij gewoon nog twee tweelingbroers heeft.
Ja, ik vind het wel heftig. Want zeker met zo'n... eigenlijk altijd, toch? Je hoort toch gewoon te weten dat je onderdeel bent van een tweeling?
Ja.
Ja.
Het bleek dat de jongens op de leeftijd van 6 maanden van elkaar gescheiden werden. Ze werden wel allemaal door Louise Wise adoptiebureau bemiddeld. En dit was een adoptiebureau in New York, gesticht door echte elite. En ze waren echt het voornaamste adoptiebureau in die tijd. En zij bemiddelden met name... in Joodse kinderen.
Nou, die ouders die waren natuurlijk kwaad. Dus die maakten een afspraak met het bureau. Dus die 6 ouders die gaan daar naartoe. En ze hadden een afspraak met een van de grote bazen. En de grote vraag vanuit die ouders was natuurlijk... van waarom hebben jullie deze drieling uit elkaar gehaald? Hoe konden jullie dat doen? Nou, later blijkt dan ook dat alle drie de jongens als baby... ook echt met hun hoofden tegen de bedjes aanbonkten, hè, tegen de muur. En dat schijnt dan toch een soort... van verlatingsangst te zijn geweest, hebben ze het idee.
Ja, ja, dat klopt.
Apart, hè?
Heel raar.
Nou, het bureau dat geeft dan als reden dat het heel moeilijk zou zijn geweest... om 3 kinderen in 1 gezin te plaatsen. Dus dat eigenlijk dat ze veel meer kans hadden als ze gesplitst werden. Het was eigenlijk zeg maar voor hun eigen bestwil. Maar die vader van David zegt dan meteen... nou, wij hadden ze alle 3 genomen, dus dat is echt onzin. En die was ook echt boos. Dus ja, dat is wel echt een gemiste kans.
Ja, heel zonde. De afspraak loopt op zijn einde en eigenlijk zijn ze niks verder gekomen. Ze lopen naar buiten, maar de vader van Bobby merkt dat hij zijn paraplu heeft laten liggen, dus hij loopt nog wel even snel terug. Hij loopt de gang door en kijkt de ruimte in en ziet de mensen van het bureau een fles champagne ontpoppen. Alsof ze een feestje vieren, heel apart.
Ja, dat is dan toch ook heel raar?
Ja.
Dan heb je een heel serieus gesprek gehad, je bent boos, je bent verdrietig, je verbaasd en dan heb je eigenlijk niet echt iets bijzonders kunnen bespreken... Je loopt weg en dan loop je weer terug en dan zie je diezelfde mensen gewoon champagne drinken.
Ja, die ouders waren ook echt heel boos. En ze zijn op een gegeven moment naar diverse advocatenkantoren gegaan. De advocaten namen de zaak ook graag aan in eerste instantie, maar niet veel later gaven eigenlijk alle advocaten aan dat ze de zaak niet konden behartigen, omdat er anders een conflict zou ontstaan. Wat bleek, ze hadden een aantal belangrijke partners die ook kinderen wilden adopteren bij Louise Wise en ze wilden hun kansen niet verpesten zodra ze het adoptiebureau zouden aanklagen.
Nou, de jongens David, Bobby en Eddie boeiden het eigenlijk niet, hè? Die hadden een tijd van hun leven. Die gingen echt inhalen, hè? Die gingen feesten en deden eigenlijk wat alle jongeren deden. Dus ze hadden echt het gevoel van, wij zijn beroemd. En dat was ook wel zo, hè? Want iedereen die kende ze uiteindelijk van de tv of de krant. Alles wat ze deden werd gevolgd. Dus waren ze in een disco geweest, dan stond dat de volgende dag in de krant. En ze werden ook echt gewoon gevolgd. Ze waren, nou, dagelijks weet ik niet, maar echt heel veel in het nieuws.
Ja, en ze speelde ook nog een klein rolletje in de film met Madonna, hè? Desperately Seeking Susan.
Nou, ik heb die film ooit gezien, hè? Dat is echt een hele slechte film. Ik bedoel, ik wist niet dat zij erin zaten natuurlijk, maar ik keek hem destijds omdat Madonna erin zat. Maar dat was geen... dat was niet echt een kwaliteitsfilm.
Die jongens
dat
ze echt gingen maken in Hollywood, hè?
Ja, grappig was dat eigenlijk, hè?
Ze gaan ook samen in een appartement wonen in New York. Ze deden echt alles samen.
Ja, en wat ik ook wel grappig vond, die Eddie, die krijgt op een bepaald moment een blinde darmontsteking. Maar die is niet verzekerd. En er zijn natuurlijk veel meer mensen niet verzekerd in Amerika. Maar goed, die Bobby, die kwam natuurlijk uit een rijker gezin. Die was wel verzekerd. Dus die Eddie, die gaat gewoon naar het ziekenhuis en zegt gewoon dat die Bobby is. En die wordt op die manier gewoon geopereerd. Maar niemand die dat doorheeft. Ja, dat vind ik dan wel leuk.
Hopen dat Bobby dan nooit meer een blinde darmontsteking krijgt.
Ja, sorry, inderdaad. Had ik nog niet over nagedacht. Maar dat je gewoon, was het toch al uit? Ja, dan moet Eddie gaan. Die is dan misschien ook wel verzekerd. Ja. Ja, heel grappig. Onder de naam Eddie dan, hè?
Dan krijgen dus ook alle drie een vriendin, waarmee ze later ook gaan trouwen. En ze gaan uiteindelijk op zoek naar hun biologische moeder. Vooral op initiatief van Eddie, hè? Want Eddie was echt een familiemens.
Ja.
Hij wil het liefst van de drie jongens steeds bij elkaar zijn.
Ja, en hoe moeilijk kan het zijn, toch? Ik bedoel, een geboorte van een drieling op 12 juli 1961, in die omgeving. Ja, daar kan er toch eigenlijk maar één zijn dan, denk je? Dus zij komen er ook al snel achter uit de bibliotheek van New York. Geboorteactes bewaard en die kun je dan ook opzoeken. En zo vinden ze eigenlijk meteen hun biologische moeder. Hè? Dat had helemaal geen moeite.
Nee.
Dus zij nemen contact met haar op en ze ontmoeten haar ergens in een bar. En dan blijkt dat ze eigenlijk een tienermoeder is geweest. En dat soort zit er eigenlijk nooit te boven gekomen. Hè? Dat ze haar drieling heeft moeten afstaan destijds.
Ze dronk ook nog behoorlijk veel alcohol tijdens die afspraak. Hè? Dat was best opvallend.
Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ze kennen haar natuurlijk verder ook niet. Misschien was ze super zenuwachtig voor die afspraak. Ja, ik bedoel, ja, dan nog denk ik dat je niet heel veel alcohol gaat drinken. Maar dat blijft wel een lastig dingetje. Ja. Wat kun je dan eigenlijk echt over zeggen?
Ja, niet zoveel.
Nee.
De jongens waren op dat punt in hun leven ook eigenlijk met hele andere dingen bezig. Ze openden een restaurant in New York, Triplets heette dat. En het was eigenlijk meteen een enorm succes.
Ja, die mensen wilden gewoon die drieling graag zien, hè, in het echt. Ja. Dus dat was meteen inderdaad een succes. Maar het was ook niet, ik vond het, je zag ook echt allemaal filmpjes daarvan. Maar dan zie je die jongens, het is een restaurant, dus ze gingen ook bedienen en dergelijke. Maar er was ook elke avond gewoon feest. Dansen, ja, muziek, niet echt standaard restaurant, toch?
Heel gezellig restaurant.
Ja, het was meteen echt een feest. Paste misschien ook bij hun leven, ofzo.
Ja, en in het eerste jaar draaiden ze aan een omzet van $1 miljoen.
Ja,
dat is echt wel veel.
Nou, voor een startend restaurant, ja.
Ja, en dan maken we even een sprong in de tijd. Het is dan inmiddels halverwege de jaren 90. Onderzoeksjournalist Lawrence Wright doet al jaren onderzoek naar een eeneigen tweelingen. En hij komt dan een geheim onderzoek tegen waarbij een eeneigen tweelingen bij de geboorte gescheiden werden. En je raadt het al, deze baby's kwamen allemaal van één adoptiebureau, namelijk Louise Wise Services.
Ja, nou, het eerste wat die Lawrence dan doet is Bobby bellen. En hij vertelt eigenlijk alles over het experiment dat hij dan weet. En dan blijkt inderdaad dat er jarenlang steeds mensen thuis zijn geweest bij alle drie de broers. En die mensen die gingen dan allerlei testen doen. Dus IQ-testen, persoonlijkheidstesten, emotieonderzoek. En er werden dan vragenlijsten ingevuld. En die jongens werden gefotografeerd en gefilmd. En dat was eigenlijk best wel heel uitgebreid, hè?
Ja, en bijvoorbeeld hoe de jongens speelden, dus hoe ze een frisbee gooiden, schommelden en tegen een bal trapten. En nog veel meer dan dat, echt hele uitgebreide onderzoeken.
Ja, nou, zij waren het op een bepaald moment ook wel beu, hè, een bepaalde leeftijd. En dat snap ik ook wel. Ik bedoel, dan komt er weer iemand naar je thuis, of bij je thuis filmen en dergelijke. Daar zit je gewoon niet op te wachten, toch?
Nee.
Was ook heel vaak, hè?
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment wil je natuurlijk ook gewoon je leven kunnen leiden zonder elke keer gefilmd worden voor experimenten en zo.
Ja.
Ja, en dan zou je denken, maar dan wisten die ouders toch dat het om een experiment ging als er steeds mensen langskwamen. Maar aan die ouders wordt verteld destijds vanuit Louise Wise Adoptiebureau dat ze een nieuwe manier van werken hadden. Alle kinderen die in die periode geadopteerd werden, zouden ze blijven volgen in de ontwikkeling. Dus die ouders zagen er niks geks in eigenlijk.
Ja, het was gewoon een procedure. Dus daar werkten eigenlijk alle ouders aan mee, want zij wilden supergraag een kind. En zij dachten ook van ja, misschien leren we nog wel wat van die onderzoeken of van die experts die thuiskomen. Ja. Het werd natuurlijk heel anders gebracht, hè?
Ja, het werd niet gebracht van...
We wisten natuurlijk dat je ging onderzoeken. Ze zeiden gewoon, wij volgen deze kinderen gewoon op. Dat is gewoon goed voor voor het welzijn van die kinderen eigenlijk. Dus dat, ja, en dan wil je graag een kind. En sommige van die adoptieouders zeiden ook van ja, als zij tegen me hadden gezegd, je moet leren vliegen, had ik leren vliegen om een kind te krijgen. Dus ja, niemand vond dit raar. Nou, nee. Maar ik dacht wel van, als je dan zo'n onderzoeker bent, hè, dat lijkt me echt best wel raar. Want dan kom je dus bij één gezin. En dan ga je dus vervolgens naar het andere gezin, naar de tweelingbroer. En dat jij dus wel weet dat dat een tweeling is. En je daar jarenlang komt, van huis naar huis. Misschien ga je wel alle drie die tweelingen... Want zo ver wonen ze nou ook wel niet van elkaar af, toch?
Nee.
Dan ga je dus iedere keer daar naartoe om... En jij weet dat.
Dat je dat gewoon voor je kan houden.
Ja, dan moet je het wel echt heel erg zakelijk of zo kunnen benaderen. Hè?
Ja.
Ja, ik zou dat niet kunnen, hoor. Ik zou denk ik niet aan zoiets... Maar goed, je weet ook niet hoe ze het gebracht hebben. En...
Je weet het niet.
Nee. Welke informatie hadden ze, dat weet je natuurlijk ook niks.
Nee.
Maar goed, die ouders wisten ook van niks natuurlijk. Nee. Dat is ook heel bizar.
En ook gewoon, ja, best wel chockerend gewoon, vind ik.
Ja, zielig ook.
Ja.
Ja. Nou, die journalist Lawrence, die schrijft dan vervolgens een artikel over dit onderzoek. En zo komen er nog steeds meer mensen achter dat ze gescheiden zijn na de geboorte. Zo zijn er bijvoorbeeld twee zussen. Nou, zij zijn ook op tv geweest. En ik zag ook een interview met ze, dat ze in een talkshow zitten... En zij blijken ook best wel veel te delen. Hè? Wat gek is dus dat ze elkaar natuurlijk ook pas heel laat ontmoet hebben. Maar ze waren bijvoorbeeld allebei schrijvers van de schoolkrant. Allebei de filmacademie gedaan. Dat vond ik ook best wel apart. Dezelfde manier van bewegen en dergelijke.
Gewoon echt een heel veel hetzelfde.
Ja, apart toch?
Ja, heel
maar
apart.
Maar vooral zo'n opleiding. Dat je dat precies allebei die opleiding kiest. Dat je dezelfde manier beweegt, dat snap ik
toch
nog wel.
Toch dezelfde interesses of zo.
Ja.
Ja,
dat is dan toch genetisch inderdaad.
Ja. Dat denk ik wel.
Wat werd er nou eigenlijk onderzocht en door wie? De onderzoekers van het experiment waren twee psychiaters, Viola Benar en Pieter Neubauer. En die Pieter die was ook bevriend met de dochter van de bekende psychiater Freud. Hij was de directeur van het Child Development Center van de Joodse Raad. En zij wilden met dit experiment onderzoeken of bepaald gedrag en karakter ontstaat door de genen of door het DNA, zeg maar, of door de opvoeding. Dus de eeuwige nature-nurture vraag. En het blijkt dat hiervoor zeker 8 eeneiige tweelingen en dus in ieder geval 1 drieling gebruikt zijn. Maar helemaal zeker is dit niet, hè? Want misschien zijn het er meer, want er schijnen ook tweelingen te zijn die gesplitst zijn, maar verder niet onderzocht. Misschien geldgebrek of zo, dus dat ze konden zeggen, nou, we hebben zoveel onderzoekers en we wilden misschien wel 20 twee- of drielingen onderzoeken. Maar ze hebben uiteindelijk maar 8 of 10.
Je hebt natuurlijk ook niet oneindig geld daarvoor.
Nee, dat kost natuurlijk superveel. Als je al die mensen moet inhuren die dat allemaal gaan noteren en dergelijke. Nou, en wat is er dan uit het onderzoek gekomen? Wat waren de resultaten? Het is eigenlijk nog steeds niet bekend, hè? Want aan het einde van het onderzoek in 1980... dachten ze eigenlijk van, ja, het publiek gaat hier zo tegen zijn, hè, de mensen. Dat ze eigenlijk gewoon weigerden om het onderzoek te publiceren. En voor zijn dood, dus net voor zijn dood in 2008... hebben ze de gegevens van het onderzoek, en dat schijnen zo'n 66 dozen te zijn, die hebben ze verzegeld tot 25 oktober 2065. En die liggen dus in de Yale University. En die zegel mag eigenlijk alleen met toestemming van het Child Development Center verbroken worden. En het idee erachter is dat de proefpersonen die dus mee hebben gedaan aan dit onderzoek, dan overleden zullen zijn wanneer de verzegeling verbroken mag worden.
Ja.
Dat vond ik ook heel heftig, toch? Nee, want sommige personen die hebben ook uit het onderzoek hebben ook om gegevens, excuses en compensatie gevraagd bij het Child Development Center. Maar ze hebben geen toestemming gekregen. Nee. Ook niet toen ze naar de rechtbank gingen.
Het is zo apart. En dat je denkt van, als je proefpersoon bent, zou je toch gewoon toestemming moeten hebben?
Nou ja, je moet in ieder geval ik vind eigenlijk gewoon dat je weet niet dat je proefpersoon bent geweest. En dan kom je dan achter. Dan zijn er allerlei dingen over jou genoteerd. Echt bizar veel over heel jouw leven. Hè? Niet zomaar een onderzoekje. En dan mag je dat niet zien. Ja. Ik bedoel, als jij nu een onderzoek krijgt, je hebt alles recht op inzage in je dossier. Dat is gewoon...
Tuurlijk, dat is ook logisch.
Ja, Maar daar ben je dus een heel leven gevolgd. Ze hebben je leven eigenlijk een soort van bepaald door je weg te halen bij je broertjes en zusjes. En ja,
ik vind het zo apart.
Word je toch ook heel boos?
Ja. En je ziet dan wel een documentaire, een interview met een onderzoeksassistente uit die tijd. En een vrouw die meewerkte aan het experiment zegt dan dat ze de uitslagen ook nooit heeft gezien. Maar dat volgens haar de resultaten erop zouden wijzen dat gedrag voornamelijk voortkomt uit nature, dus waarmee je geboren bent. En dit zouden mensen daar liever niet willen weten, want we hebben als mens graag het idee dat we invloed hebben op eigenlijk alles. Maar zij is niet de enige, hè? Eigenlijk zijn dat wel conclusies die meerdere onderzoekers trekken. Heel veel dingen zijn erfelijk bepaald. En je moet dan ook denken aan bijvoorbeeld politieke voorkeur of hoeveel interesse je hebt in het nieuws.
Ja, dat schijnt allemaal gewoon vastgelegd te zijn, hè? Dus dat hoef je niet meer. Ja, dat is niet opvoeding. Want Ik zou denken, interesse in nieuws, dat komt voort uit het gezin waarin je opgroeit. Toch? Als je nooit het nieuws wordt gekeken.
Toch is gewoon heel veel met genen bepaald.
Ja, maar goed, als jij opgroeit in een gezin, dan zijn die ouders natuurlijk ook, hebben jouw genen delen.
Ja, dat klopt.
Ja. Maar met een tweeling is dat natuurlijk anders. Tenminste, Die geadopteerde tweeling.
Ja. Nou, en na de documentaire op Netflix besloot het Child Development Center toch een gedeelte vrij te geven van de onderzoeksresultaten. Zo'n 10.000 bladzijden. Maar deze worden zwaar geredigeerd, dus herschreven. Zogenaamd vanwege de privacy van de andere testtweelingen. Dus hier konden ze eigenlijk ook niet zo heel veel mee.
Nee.
Een ander opvallend ding was dat alle drie de jongens natuurlijk een zus hadden van 21 jaar die ook geadopteerd was. De onderzoekers hadden dus al een bepaald beeld bij de adoptieouders en hun manier van opvoeden. Hadden ze daar ook nog een bedoeling mee gehad?
Nou, ik begreep dat de onderzoekers ook wilden dat de jongens in ieder geval zouden opgroeien met een broer en zus. Dat is ook een theorie, hè? Aan de andere kant denk ik dat ze ook, zei iemand anders, een andere onderzoeker zei weer van nee, maar ze hebben expres ouders gekozen die al een adoptiekind hebben. Want dan weten we al dat zij ons vertrouwen en dat zij meegaan in het feit dat ze dus onderzocht moeten worden. Mm. Dus dat het laagdrempeliger was, minder weerstand.
Dat is wel slim op zich.
Ja, dus wat nou helemaal waar is, dat weet ik niet. Maar daar zijn verschillende theorieën over. Het is natuurlijk wel apart. Nou, die Andrew, die onderzoeksjournalist die dat hele onderzoek deed naar de tweelingen, die heeft ook wel eens gesproken, hè, met die Pieter Neubauer. En in een van die documentaires is daar ook een geluidsopname van te horen. Maar in dat gesprek, ja, was die Pieter ook heel terughoudend, hè? Hij wilde er eigenlijk niet over praten. Hij gaf aan dat onderzoeksresultaat nog gepubliceerd zou worden binnen 1 of 1,5 jaar. Hij gaf ook wel aan dat ze ermee moesten stoppen vanwege geldgebrek. En dat geld hadden ze dan eerder ontvangen van enkele private familiestichtingen en wat geld van Washington. Maar zo zei hij dat letterlijk, hè? Dus
een beetje, wat zegt dat eigenlijk? Dat is toch een beetje vaag, toch?
Ja, dat is ook de bedoeling, denk ik, dat het heel vaag blijft, toch?
Ja, en er is ook een tweeling die met Viola heeft gesproken. En zij geeft dan ook aan dat ze dacht dat het ook beter was voor tweelingen om apart op te groeien. Veel ouders gaven bijvoorbeeld hun tweeling veel dezelfde kleding, et cetera. En ze zouden ze geen eigen identiteit ontwikkelen. En daarnaast konden ze met het splitsen van de tweelingen ook meerdere adoptieouders blij maken.
Ja, nou was het natuurlijk wel een hele andere tijd, hè, de jaren 60. Maar ze praten het gewoon eigenlijk een beetje goed, toch? Ja. Er waren helemaal geen onderzoeken die aangaven dat het beter was als ze apart zouden opgroeien. Maar zij had echt zoiets van, nou, het is gewoon niet goed dat ze zo diezelfde identiteit krijgen. En of ze dat nou echt dacht, of dat ze dat gewoon zo bracht.
Dat zullen we denk ik nooit weten.
Ja, volgens mij brachten ze het gewoon zo. Want ze hadden een onderzoek. Ze wilden het gewoon onderzoeken,
ja,
toch?
Ja, denk ik ook.
Deed het niet uit een soort goede daad of zo. Nou ja. Hoe gaat het dan verder met die drie broers? Nou, ze hebben natuurlijk dat restaurant, maar op een bepaald moment overlijdt de vader van David, die man die ze Babbela noemen. En hij was toch een beetje die verbindende factor, dus dan verandert er ook eigenlijk best wel wat tussen de jongens. Er ontstaan ruzietjes en uiteindelijk verlaat Bobby het restaurant omdat het eigenlijk gewoon niet meer gaat. Nou, met name Eddie vond dat vreselijk, want hij was echt die familieman. En hij was ook eigenlijk degene van de drie die het liefst zeg maar bij elkaar was, hè?
Ja.
Nou, dan krijgt die Eddie ook steeds meer stemmingswisselingen. En hij gedroeg zich gewoon ook vreemd. Er ging bijvoorbeeld ineens mensen bellen midden in de nacht. Mensen die hij al 10 jaar niet had gesproken of zo. En die gingen die om 2 uur 's nachts opbellen. Dat is natuurlijk best wel een beetje vreemd, toch?
Ja, en Eddie was heel charmant, maar kon ook heel down zijn. Uiteindelijk werd er gedacht dat Eddie manisch depressief was. En werd hij ook opgenomen in een psychiatrische kliniek.
Nou, nu hadden ze alle drie wel psychische problemen gehad in hun 10 jaar. Hè? Maar Eddie had er wel het meeste last van. Maar ook die twee zussen waar we eerder over hadden, die hadden ook psychische problemen gehad. Nou, zij hadden ook een biologische moeder ontmoet. En ook die moeder die was verschillende keren opgenomen geweest in de kliniek vanwege schizofrenie. En Dit is eigenlijk ook een beetje de vraag, hè, van hebben ze nou bewust biologische ouders gekozen die mentale problemen hadden? Want dat is ook een vermoeden wat ontstaat. En dan zou de vraag eigenlijk zijn van als die kinderen van ouders met mentale problemen ergens anders opgroeien, zouden ze dan door een andere opvoeding die mentale problemen kunnen voorkomen? Dus dat was een beetje vaag, maar ze denken dus dat het onderzoek echt uit meerdere facetten heeft bestaan.
Ja.
Maar ik denk dan van ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je problemen krijgt door de adoptie. Of dat je moeder dus, of die moeder kan natuurlijk ook problemen hebben gekregen.
Ja, dat is iemand, als je natuurlijk zwanger bent, dan kan je op zich al een beetje voorbereiden.
Ja.
En als je dan ineens een kind krijgt, dan kan het misschien wel zwaar zijn.
Nou, die adoptieouders kiezen daarvoor. Maar ik denk meer de biologische moeder die dan zeg maar dat kind of moet die kinderen heeft afgestaan. Wat is het kip en het ei? Had zij al problemen? Heeft ze daardoor die kinderen afgestaan? Heeft ze problemen gekregen door de adoptie?
Misschien een beetje beide.
Dat is toch heel moeilijk?
Misschien had ze het al en is misschien versterkt daardoor. Ja. Maar uiteindelijk pleegt Eddie zelfmoord. Hij is dan 34 jaar oud. Hij kan niet meer leven met het hele verhaal van het experiment. Natuurlijk enorm triest. Maar het schijnt zo te zijn dat er van 3 van de kinderen die meededen aan het experiment zelfmoord hebben gepleegd. En dat vond ik eigenlijk ook wel echt heel heftig om te horen. Want als je ervan uitgaat dat er maar zo'n 10 à 12 kinderen totaal mee hebben gedaan. Dan aan het experiment, dan is 3 wel echt heel veel.
3 is heel veel?
Ja.
Want ik bedoel, dat betekent dat gewoon 25% of zo zelfmoord heeft gepleegd. En dan krijg je natuurlijk weer heel dat discussie over van, hadden ze dan psychische problemen al? Hadden ze die erfelijkheid al in zich?
Als je dit ook achterkomt, dan is dat gewoon zo heftig, denk je.
Ja.
Ja, ik denk, is het leuk misschien voor een tijdje.
Ja, nou vooral die Eddie had er heel veel problemen mee. Ja. Maar Eddie had ook wel die aanleg al dat hij manisch depressief was. Dat is wel erfelijk bepaald. Dus ja, dit is dan een trigger geweest, denk ik. Hè?
Ja, ik denk dat dit wel versterkt heeft.
Ah, wel heel zielig, ja. Hoor. Want als je die oude filmpjes ziet en zo, dan vond het gewoon wel echt heel zielig.
Is het ook.
Ja. Nou, als je dan kijkt naar vandaag de dag. Hè, David is nog steeds getrouwd, heeft 2 kinderen, werkt in de verzekeringen. En Bobby is ook getrouwd, heeft ook 2 kinderen en die is rechter. Nou, die Louise Weiser bestaat al een tijd niet meer. Pieter Neubauer is overleden. En het schijnt dus ook zo te zijn dat er dus ook nog meerlingen rondlopen die nog steeds niet weten dat ze onderdeel zijn geweest van dit experiment. Dus ook niet weten dat ze tweeling zijn. Dus ze zeggen ook eigenlijk van ja, ben je in die tijd geadopteerd? Ja, ga het onderzoeken. Want het zou zomaar kunnen dat je dus ook onderdeel bent van een tweeling of drieling. En ja, dan zeggen die medewerkers, die onderzoeksassistenten die dus geïnterviewd zijn, er zijn er een paar die wel hebben willen praten, die zeggen dan, ja, is het dan beter om het wel of juist niet te weten? En wie beslist dat dan? Maar ik las dus wel zo'n verhaal van een medewerkster die, die had het ook al het geheim gehouden, dat ze daar mee had gewerkt en dergelijke. Maar voordat zij kreeg op een gegeven moment de diagnose ongeneeslijke of terminale kanker. En toen had ze zoiets van, ja, ik kan hier niet mee het graf in, zeg maar. Ik wil dit dan wel, want zij wist van een tweeling die het niet van elkaar wist, 2 mannen. En toen heeft ze dus contact opgenomen met die 2 mannen om dit toch te vertellen. Eigenlijk, ja.
Dat is wel goed.
Haar hart te luchten, zeg maar. Ja, vind ik ook wel goed. En wat je dan ziet, is dat die tweeling is natuurlijk helemaal in shock. En dat zijn 2 mannen. Maar dat ze wel ook een soort parallelle levens hebben geleid. Ik bedoel, ze waren allebei, bijvoorbeeld in 1992 zijn ze allebei getrouwd. Ze hebben allebei gehockeyd. Die kinderen speelden allebei hockey. 2 van die kinderen hadden dan ook allebei weer nummer 2 op hun sportshirt staan. En dat toch veel meer dan dat, zeg maar.
Ja, en eigenlijk vond ik dit verhaal ook wel gewoon heel treurig en gewoon schokkend, zeg maar, dat een aantal mensen dit gewoon bedacht heeft om te onderzoeken en hierover te beslissen over de levens van kinderen en dan de ouders van die kinderen. Dit zou gewoon nooit meer kunnen nu.
Nee, maar ik denk dat er heel veel van dit soort dingen zijn waarvan je geen weten hebt.
Dat
want
denk
als
ik
dit
ook.
Nou, het was natuurlijk, aan de ene kant denk ik, het is ook niet zo slim om dan die kinderen zo dicht, relatief dicht bij elkaar te plaatsen, want er was ook 1 tweeling, die woonde maar 24 kilometer van elkaar.
Dat is niks.
Dus bedoel, dan zou je toch bijna zeggen als zo'n adoptiebureau dat je die kinderen juist echt in verkeerde, verschillende staten.
De een in Amerika en de ander in.
Maar dat gaat natuurlijk niet, want niemand gaat zomaar. Het was best wel lokaal daar ook. Het was heel groot, maar wel echt omgeving New York.
Ja, dat klopt.
Maar misschien konden ze toen nog niet echt bedenken dat het reizen meer werd of dat de kinderen zich meer gingen plaatsen.
Dat ze niet konden bedenken dat het gewoon dat het ooit achter zou komen.
Nee. Nou ja, ergens wel natuurlijk, want het zou, die verzegeling zou uiteindelijk verbroken worden.
Dat klopt.
Maar zoveel jaar later, waarom? Waarom zijn die onderzoeks, waarom is het zo, is dat puur ter bescherming? Want het gekke is, dat kan al wel een gedachte zijn geweest, Maar zij wisten natuurlijk van tevoren al dat het uit was gelekt. Dus dat het feit dat ze zeggen, ja, we verzegelen het. Dus niemand, het wordt pas bekend nadat alle betrokkenen overleden zijn. Dat zou je nog kunnen zeggen, dat is heel soort van uit bescherming van. Maar op het moment dat ze al weten, het is al bekend. En je blijft dan toch volhouden, de informatie geven eigenlijk niet. Waarom?
Misschien toch zelfbescherming of zo.
Maar wat staat daarin? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Van wat staat erin wat we niet weten, wat ze niet willen vertellen. Wat zo belangrijk is of zo geheim.
Ja, heel veel denk ik.
En als het heel geheim is, had het ook kunnen vernietigen, toch? Die Pieter had toch gewoon al die doos op kunnen halen. En als hij echt, weet je, dat vind ik dan ook weer zo raar. Van,
ja, ik weet het niet, maar het komt 2065. Weten we het.
Ja, maar hij had toegang tot die gegevens, toch?
Tuurlijk.
Maar waarom? Waarom zo geheim?
Misschien wilde hij gewoon dit hoofdstuk gewoon afsluiten of zo, tot die tijd. Dat het er gewoon niet is of zo.
Ja. Ik denk wel dat ze zeiden ook eigenlijk allemaal wel, ook die onderzoeksassistenten die je sprak, van ja, wij zouden nu niet meer aan meewerken. Hè? Als je nu opnieuw gevraagd zou worden, dan zouden ze ook denken van nee, dat is gewoon ethisch totaal niet verantwoord. Dat kan niet.
Dat kan je ook gewoon eigenlijk niet maken.
Nee. Ja, bijzonder verhaal. Ja. Bleef bij mij best nog wel lang hangen ook. En ook elke keer weer opnieuw die interviews die je zag. Ik vond het wel echt, die band die tweelingen hebben, of drielingen of meerlingen, dat is die vooral die één eigen, die zijn echt heel sterk.
Gewoon nature.
Hè? Ja. En ze weten ook vaak van elkaar wat ze denken. En ja.
Ja, je bedenkt, je lijkt toch meer op elkaar. Zelfs als je zo anders opgroeit, zeg maar.
Nou, en ook mensen die dus, en ook eigenlijk voor iedereen geldt dat, hè? Dus dat we eigenlijk heel veel dingen, heel veel keuzes die we maken, is niet opvoeding, maar is gewoon, zit in ons DNA.
Ja.
Zijn gewoon geprogrammeerd. Voorgeprogrammeerd.
Zo apart.
Ja, ja. Gek idee inderdaad.
Ja, heel apart idee.
Ja. Dan zijn we dan wel weer aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hopen natuurlijk dat jullie met heel veel plezier geluisterd hebben.
Ja, en volg ons voor het beeldmateriaal zeker even op @bizarreverhalendepodcast op Instagram.
Ja, en volg ook even jouw favoriete, of volg ons ook even via jouw favoriete podcast app. Zodat je nooit meer een aflevering mist, want dan krijg je gewoon een melding dat er een nieuwe aflevering klaar staat. En dat is eigenlijk iedere zondag om de week. Dus niet iedere zondag, maar om de week.
Ja.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.